dat het onomkeerbaar is, dat staat wel vast. Maar dan liggen ook de oplossingen best wel voor de hand.
Als wij er niet voor opkomen, als wij er niks aan doen, dan verdwijnt het.
Dat was echt wel een crisisachtige sfeer, ja.
Het klimaat verandert. Het wordt steeds warmer, droger en tegelijkertijd natter. In korte tijd kan de temperatuur enorm verschillen en kan het na een lange, droge periode ineens heel hard regenen. Water te veel en water te weinig kan dus hand in hand gaan hier in Nederland. Hoe gaan we hiermee om? Waar moet al het water naartoe of waar halen we het vandaan? Je luistert naar De Wereld van Water, waarin we onderzoeken wat de rol van water is in ons leven. Mijn naam is Bart Krul en doe je kaplaarzen aan, want dit belooft een drassige aflevering te worden. De aftrap van de aflevering wordt verzorgd door Peter Smit. Hij is dagelijks bestuurder bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hi Peter, goedemorgen.
Goedemorgen.
Die verdroging in Nederland, Peter, hoe groot en hoe urgent is dat nou in Nederland?
Ja, de afgelopen jaren hebben laten zien wat daar de excessen in zijn. Hè? En wat het dan kost aan moeite om dat aan te pakken op dat moment. Betekent ook wel echt dat je aan de grenzen zit van je systeem. Dus dat je ook daar op zoek moet naar de structurele maatregelen. Want dat het onomkeerbaar is, dat staat wel vast. Maar dan liggen ook de oplossingen best wel voor de hand. Het voordeel van nu is dat we de kennis hebben om ook een beetje naar de toekomst te kijken.
De vraag daarbij is, hoe houd je regenwater en grondwater langer vast op de plek waar je het nodig hebt? Een voorbeeld daarvan is het IJsselmeer, waarvan het waterpeil sinds voorjaar 2019 flexibel is. In het voorjaar staat het water hoger, zodat er maar liefst 400 miljoen kuub zoetwater extra beschikbaar is voor natuurgebieden in droge periodes. Of, zoals Peter het noemt,
de grote regenton van West-Nederland. En die moeten we dus beter gaan benutten. Maar ook gewoon per waterschap, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, moet je ook andere dingen doen. We hebben de kwetsbare natuur. Een ander iets is natuurlijk de landbouw. Watertekort. Je kan niet ongebreideld maar pompen uit de sloot. Maar het is natuurlijk ook wel een economisch risico als een oogst wordt vernield. Maar ook in het stedelijk gebied moet je wel ingrijpen. En dat doe je natuurlijk met een heel lelijk woord, klimaatadaptatie. Wat je in samenwerking doet bijvoorbeeld met gemeenten. Om het rioolstelsel aan te passen. Wadi's van die wateropvangplekken. Bij een intensieve hoosbui dat je water vasthoudt. Groenblauwe daken, hè, van die hele slimme daken die water vasthouden. En eigenlijk pas naar het riool afvoeren op het moment dat er plek beschikbaar is in het riool. In combinatie met groene daken is dat natuurlijk ook gewoon goed voor de hittestress, om die te beteugelen in de stad. Dus zowel in de stad, hè, of bebouwde omgeving, dat is beter, hè, want dat geldt ook voor een klein dorpje. Maar ook voor de natuur en de landbouw moeten we echt elk waterschap gewoon aan de slag. Heel gebiedsspecifiek en heel divers. Dus dat je echt ook dat water leidend laat zijn bij de inrichting van het land. Ruimtelijk ordenen met water.
Een van de grootste uitdagingen van dit moment is de woningnood. Er zijn veel te weinig woningen in Nederland. Er moet dus flink gebouwd gaan worden. Maar daarbij wordt nog wel eens vergeten aan welke eisen woningen in de toekomst moeten voldoen als het klimaat verandert.
Ja, wat speelt nu met de kabinetsformatie? We hebben te weinig woningen. Dus dat moet dan betaalbaar zijn en veel. Nou ja, dan is het soms ook wel even dat je een van die andere dingen vergeet. Waar moet een woning aan voldoen in 2060 of het weer van 2100? Dat je dat prestatieniveau wel voor ogen houdt. En dan heb je niet alleen veel woningen en betaalbare woningen. Die worden dan ietsjes duurder. Dat is echt helemaal niet zoveel. Maar dan voorkom je dus wel kosten en zorgen in de toekomst.
Het is dus vaker heel erg droog in Nederland. Daarbij was 2018 het absolute toppunt. In 40 jaar viel er niet zo weinig regen. De nood was zelfs zo hoog dat er hard moest worden gewerkt om de natuur te redden. Een van de sleutelfiguren van die reddingsoperatie was Eduard Wenneker. Hij is watersysteembeheerder bij Waternet en tegelijkertijd agrariër.
Ja,
En we staan nu in de jongveestal. Hier staan ongeveer 30 stuks jongvee. Dus dat is van 2 maanden tot 2 jaar.
En hoeveel koeien heb je in totaal? Dit zijn ze niet allemaal, hè?
Nee, dit is alleen jongvee. En hierachter staan nog 50 melkkoeien.
Daarnaast groeit er gras en snijmais op zijn land, allebei als voer voor de koeien. Ook heeft Eduard 70 schapen en dus een heel andere baan als watersysteembeheerder bij Waternet. Onder zijn hoede een poldergebied dat 1 à 2,5 meter onder NAP staat. Wat doet een watersysteembeheerder? Rondjes fietsen om te kijken hoe hoog het water in de sloten staat?
Ja, dat is natuurlijk het eerste wat je ziet. We zien tegenwoordig natuurlijk ook alles op afstand. We kunnen natuurlijk alles op afstand aansturen en zien, de waterpeilen. Want ja, als je natuurlijk rondfietst of rondrijdt, dan zie je alleen maar datgene wat er langs de weg staat. Maar je wil ook graag weten hoe het midden in de polder is. En daar hebben we dan bijvoorbeeld ook automatische meetpunten staan. Dus,
er zijn allemaal sensoren die daar meten en dat krijgen, en dat lees je uit ook van achter je laptop, bij wijze van spreken?
Ja, dat kunnen we 24 uur per dag uitlezen. En op die manier kunnen we het watersysteem zo ideaal mogelijk besturen.
En wanneer ga jij met fiets of auto het land in als er iets moet gebeuren?
Ja, vorige week hadden we een gemaal waar een meetpunt vast zat. Waardoor het waterpeil niet meer goed aangegeven werd. En dan kwam er een melding van een bewoner die zegt, nou, volgens mij gaat het hier niet helemaal goed in de polder. Want ik zie het waterpeil stijgen, maar het gemaal slaat niet aan. En ja, dat zijn dan momenten waarop je dan meteen naartoe gaat.
Dus je bent eigenlijk met elkaar een beetje oog en oor in de pol. Jij sowieso, maar met de boeren en bewoners, die zien ook veel en die laten het dan aan jou weten. Dus dat is eigenlijk een heel systeem.
Ja dat heb je als je al behoorlijk lang in het gebied werkt en in mijn geval ook woont. Dus ja, je kan een hele hoop mensen en een hele hoop mensen kunnen jou ook. En dat hoort erbij. Toen ik ooit aangenomen werd voor deze functie, toen zei de desbetreffende leidinggevende, als je dit werk gaat doen, dan watersystemen ben je 24 uur per dag. Kan ik me nog heel goed herinneren dat hij dat zei. En dat is ook zo. Ja, het gebeurt natuurlijk niet allemaal tussen 8 en 4. Er gebeuren daarbuiten ook wel eens dingen waarvoor je op pad gaat en dat geeft niet.
Terug naar het rampjaar, of beter, bijna rampjaar, 2018. Toen viel er bijna geen druppel water in het voorjaar. Verschrikkelijk voor de boeren, maar zeker ook voor de natuur.
We hadden in 2018 enorm veel werk aan het schone water krijgen bij de natuurgebieden. Het IJmeer, onze belangrijkste bron, die was zo ver gezakt in peil dat we niet meer op vrij verval konden inlaten.
En dat vrij verval is omdat het water daar hoger ligt dan de polders. Dus zet je een gemaal open en stroomt het gewoon naar binnen.
Ja, onder de normale omstandigheden kunnen we het water van het IJmeer vrij binnenlaten bij ons op de boezem. Maar nu was dat te laag geworden, dus moesten we het op gaan pompen. Er moesten enorme pompen worden geplaatst om dat water, dat schone water uit het IJmeer, in onze boezem te krijgen.
Okay, die staan er dan niet standaard, maar die pompen worden dan echt neergezet?
Ja, die moesten echt ad hoc moest dat helemaal opgetuigd worden.
Een gebied dat normaal gesproken met moeite droog gehouden kon worden, kreeg in dit geval veel te weinig water. Het was alle hens aan dek.
Maar goed, dat hield in dat we 's morgens vroeg de pompen op moesten starten. En we moesten controleren, de dieselolie bijvullen. Dus gingen we 's morgens samen met een collega in een bootje bij Muiden een stukje het IJmeer op naar de pompen toe. En 's middags weer uitzetten. En het was nu midden in de zomer, dus er zijn een paar collega's op vakantie. Is het al drukker voor degene die achterblijven? En als je dan ook nog eens zulke dingen erbij hebt, dan wordt het wel spannend, ja. Ja.
Een soort van crisisachtige sfeer?
Dat was echt wel een crisisachtige sfeer, ja. Ja.
We hebben het over de droogte, terwijl het op het dak van de stal van Eduard met bakken naar beneden komt. En dat al maandenlang. En dat is natuurlijk ook weer niet goed voor zijn boerenbedrijf.
Hoe is 2021 voor jou tot nu toe?
2021 is dramatisch. Ik kijk met weemoed terug naar de afgelopen 3 jaren waar het droog was. Ja. Ja.
Ik kan er nog bij lachen, maar is het spreekwoordelijke boer met kiespijn of valt het wel mee?
Ja, in dit geval is het echt boer met kiespijn. Het is ondernemingsrisico natuurlijk. Je bent heel afhankelijk van het weer. En het is zo. En je verandert er ook niks aan. Maar ja, ik denk toch dat je gauw over een schadepost praat van enkele tienduizenden euro's.
Dat geld zit hem vooral in het feit dat het veld nu te nat is om te kunnen maaien. Zijn trekkers er vastlopen omdat het te drassig is. Maar juist het eerste gemaaide gras in het voorjaar is de perfecte voeding voor de koeien in de winter.
Dat is de beste kwaliteit die je hebt. En dat is de basis voor je hele winterrantsoen. Als die goed geslaagd is, dan daar heb je de hele winter een hoop lol van. Dat levert het beste melk op. Je kan het nooit zo goed corrigeren als dat je het zelf had kunnen winnen. Dat trek je niet meer. Maar goed, dat hoort erbij. Het zij zo.
Weer een buitje, Eduard.
Ja, het houdt nog niet op.
Van de regen terug naar de droogte en van het boerenland naar het natuurgebied. Voor elk natuurgebied geldt weer een andere aanpak om met de droogte in Nederland om te gaan. Vooral de steeds droger wordende zomers zijn een flinke uitdaging. Het beschermde veengebied dat beheerd wordt door natuurmonumenten is daar een mooi voorbeeld van.
Nog een bij het ontbijt zei ik tegen mijn dochters dat ik met een boswachter op pad ging. Is dat zo?
Ja, officieel is mijn titel niet boswachter.
Oh, jammer.
Ja. Ja.
Boukje Seidsma is namelijk ecoloog in dienst bij natuurmonumenten. Maar goed, je mag haar best boswachter noemen hoor. We wandelen door het veenweidegebied waar zij alles vanaf weet en we zijn op zoek naar trilveen. Dat is een bijzondere bodem die vooral uit graswortels bestaat en als het ware op het water drijft. Het zit eigenlijk tussen water en vaste grond in.
We lopen nu in de oostelijke binnenpolder van Tienhoven. En dat ligt ten noorden van Utrecht, ten noorden van Maarsen. Ja. En het ligt tussen de kleigronden van de Vecht en de hoge rug van de Utrechtse Heuvelrug, de zandgronden. En daartussenin is het veen ontstaan. Ja. Nou, je merkt dus, het voorjaar is echt heel erg laat. Anders zou hier al veel meer in bloei staan. Maar je ziet wel nog de egelbotenbloem, dat is ook echt zo'n soort van de veengronden.
Is dat die gele?
Ja. 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 Ja, en hier staan dan weer andere soorten, scherpe boterbloem, kruipende boterbloem. Die staan dan weer op de drogere gronden.
En als jij om je heen kijkt, denk je dan, ja, het staat er goed bij nu? Of zie je bepaalde zaken waarvan je denkt, hey, daar moet een beetje op letten?
Dit ziet er mooi uit, maar je ziet het ook wel, het is zo'n kommetje. En hier zie je wat boompjes in opslaan. Dat je denkt van, nou, het is wel goed als het nat is.
Het is echt drassig, hè, de grond?
Ja, ja. Ja,
is dat goed?
Ja, dat is goed. Ja, het moet goed nat zijn.
Waarom?
De grond bestaat dus uit veen. Het is allemaal plantaardig materiaal. En als dat droog wordt, dan veraardt het en wordt het een soort van compost. En het moet nat zijn om het veen te bewaren. Anders verdwijnt het dus.
Het is echt, ik ben een redelijk onnozel figuur zoals je merkt. Waarom is dat een probleem als het veen verdwijnt?
Dan raak je een ecosysteem kwijt. Veen heeft zijn hele eigen waarde, zijn eigen soorten. Het is, botanisch is het heel erg rijk. Het is echt goed nat, hoor je wel. Ja, en veen is heel erg kenmerkend voor een deltagebied zoals Nederland is. Dat is echt waar de rivieren allemaal uitmonden in de zee. Waar het water tot rust komt, achter de duinen. En juist daar heb je veenvorming. Je moet stilstaand water hebben, waar al die planten gewoon doodgaan en in het water vallen. En zo krijg je die opbouw van het veen. Dan krijg je allerlei soorten, zoals moeraskartelblad of allerlei veenmossen komen er op een gegeven moment in. En juist die stukjes, dat trilveen ook, is heel erg rijk aan soorten. En als dat zou verdrogen, dan ben je dus ook al die soorten ben je kwijt. Purperreiger achter je.
Purperreiger?
Ja. Dat is wel een hele leuke. Dat is ook echt een soort van het laagveengebied waar het lang ook slecht mee gegaan is. En die doet het nu steeds veel beter. Dus dat is wel echt een soort die in het veen ook thuis hoort. Ja. We kunnen hier naast nog even zien.
Ja, wat je wil. Wat merk je in dit gebied van veranderende weersomstandigheden? Het is nu natuurlijk een heel nat voorjaar. We hebben een paar drogere jaren gehad. Wat gebeurt hier dan?
Als je hier rechtdoor kijkt, dan heb je over 3-4 kilometer... daar zie je de Utrechtse Heuvelrug. En het kwelwater vanuit die Heuvelrug komt hier in dit gebied. En afgelopen jaren zagen we dat gewoon dat het kwel helemaal stil kwam te liggen.
En wat is kwelwater precies?
Kwelwater is water dat via de ondergrond uit de hogere rug hier naartoe kwelt. Of dus via het grondwater hier in het gebied komt. En dit gebied ligt lager en dan komt het daar zo in omhoog. En doordat het door allerlei grondlagen gegaan is, bevat het meer calcium en bicarbonaat. En heel weinig fosfaat. En dat is belangrijk voor dit gebied. Dat is juist belangrijk voor deze trilvenen.
Dus dat is een goede kwaliteit water, dat kwelwater wat hier naartoe komt?
Water. Ja, dat is een goede kwaliteit water. Die heb je juist nodig. Die wil je juist heel graag hebben.
En als het dan zo droog is, wat zijn daar dan de gevolgen van?
Dat je dus minder kwelwater krijgt. En ja, afgelopen jaren zagen we dus het fosfaatgehalte in het water toenemen. En het calcium en het bicarbonaat in het water afnemen. En als dat door zou gaan, dan zijn het niveaus waarop het trilveen gaat verdwijnen. Dan kan het niet meer bestaan. Omdat wordt het ook te rijk, waardoor andere planten de overhand nemen. En juist die soorten van trilveen die echt gebaseerd zijn op grondwater en op het regenwater, die mengsel. Dat is dus voedselarm, waardoor ze goed kunnen groeien.
Dus dat is eigenlijk best wel een beetje een precair evenwicht.
Ja. Dat is het ook inderdaad. Het moet dus en goed nat zijn en met een goede waterkwaliteit. Daarom hebben we die pijl ook omhoog gezet om te denken van nou, dan houden we dit water hier vast. Dan is het meer regenwater. Daar zit niet al die voedingsstoffen in. En je wilt het kwelwater zo lang mogelijk hier vasthouden. Maar omdat het de afgelopen jaren zo droog was, moest er wel heel veel water ingelaten worden.
Dat inlaten gebeurt dan weer door mensen zoals Eduard. Op die manier werkt Natuurmonumenten samen met Waterschap Amstelgooienvecht om dit landschap te behouden.
Ja, en verder hebben we hier dan... er ging een kiekendief.
Kiekendief?
Ja, daar in de verte. Maar...
Wanneer heb jij een hele goede dag als je een bepaald dier hebt gezien? Wat zijn zeg maar de big five van, van deze...
voor dit gebied... zou het geweldig zijn om de grote karakiet weer te zien. Dat zit hier in Loosdrecht ook. Je hoort hier de snor zitten. Dat is een geweldige soort. Het schorpioenmos wat hier groeit en uitgebreid is. Dat zijn prachtige soorten.
Dit zijn planten, hè?
Ja, een schorpioen... Ja,
dat is goed, hoor. Maar...
Ja. Oh, ja.
Ik benoem mezelf even als... maar de snor was een dier.
De snor is een dier. Ja, dat is een vogel. Dat is een rietvogel. Ja, de grutto zou hier geweldig zijn. Als hij weer is, kiewieten.
De grutto is even weg.
Ja, die zitten hier niet meer. Nee. Er zitten wel heel veel graspiepers van die kleine vogeltjes zitten hier wel. Maar door de vossen zijn een heleboel van die weidevogels zijn hier verdwenen. Zwarte sterren zitten verderop op de plassen. Ja, zo een aantal van die soorten.
Maar we zijn dus, wat voor mij echt een inzicht is dat we dus met elkaar zeggen, we willen een bepaald soort landschap. En er horen een bepaald soort planten horen daarbij. Want dat vinden we mooi, dat heeft een bepaalde kwaliteit of een bepaalde waarde. En we gaan er in het beheren van het waterpeil en misschien het tegengaan van exoten en allerlei andere maatregelen gaan we ervoor zorgen dat landschap intact blijft.
Ja, dat laatste vind ik het belangrijkste. Ik vind het ook heel erg mooi. Maar het belangrijkste is dat dit het landschap van oudsher is. Het landschap dat hier in een deltagebied thuis hoort, in een veengebied thuis hoort. Wat langzamerhand aan het verdwijnen is. Wat Europees gezien ook zo gewaardeerd wordt dat het ook een Natura 2000 habitat is. En dat komt vooral heel veel hier in Nederland voor. Dus we hebben daar echt ook een grote verantwoordelijkheid voor om het te behouden. Dus het is, en ook, nou ja, het is mooi, maar vooral als wij er niet voor opkomen, als wij er niks aan doen, dan verdwijnt het. En die planten kunnen zelf niet zeggen van wat ze nodig hebben en voor zichzelf opkomen. Dus ja, dat doen wij. Ja.
We hebben deze aflevering tot nu toe vooral naar de natuur gekeken. Maar hoe werkt dit in het stedelijk gebied? Er staat nou eenmaal ook veel bebouwing in het waterschap Amstel-Gooienvecht. Wat kan er gebeuren in de stedelijke omgeving om te zorgen dat we beter omgaan met het schaarse water? Hi Anneloes.
Hey, goedemiddag.
Anneloes Nillissen is stedenbouwkundige bij De Facto. Ze deed onderzoek naar hoe je het landschap en het stedelijk gebied het beste kan inrichten nu het klimaat verandert.
Wat we hebben gedaan is dat we voor de hele metropoolregio Amsterdam hebben gekeken naar de lange termijn klimaatverandering. En vooral hebben gekeken wat zou je nou in ruimtelijke ontwikkelingen en de investeringen die de komende periode al gaan plaatsvinden kunnen doen om klimaatverandering daar goed in mee te nemen. En wat we daar zagen is vooral dat er ontzettend veel kansen zijn om bij die ontwikkelingen veel beter in te zetten op klimaatadaptatie en daarmee bijvoorbeeld ook natuurlijke systemen robuuster te maken en te versterken.
Met het natuurlijke systeem bedoelt Anneloes de bodem die de regen opvangt en verwerkt. Het technische systeem bestaat juist uit het afvoeren van het regenwater door menselijk ingrijpen, zoals het riool of het wegpompen via gemalen. En ook hier geldt weer, hoe kunnen de natte periodes bijdragen aan de oplossing voor de droge periodes?
Doordat dat water niet meer zo goed kan infiltreren door alle bebouwing en afvoer, komt er minder water in de grond terecht.
En op de lange termijn, je hebt dat technische systeem. Is dat systeem nog goed genoeg voor de langere termijn als het weer echt blijft veranderen zoals het dat nu doet? Dus meer hitte en meer steviger hoosbuien. Of moeten we misschien naar een heel ander systeem of naar andere oplossingen kijken? Hoe denk jij daarover?
Nou, dat systeem zal tegen zijn grenzen aanlopen. Dat kan verder worden uitgebreid. Dus daar kunnen meer pompen bij, meer waterafvoer bij. Maar op een gegeven moment zal dat steeds meer tegen zijn grenzen aanlopen. Dus om naast dat technische systeem ook veel meer aandacht te hebben voor het herstellen van het natuurlijke systeem, eventueel het aanpassen van landgebruik, veel meer water infiltreren, geeft een wat bredere, robuuste toekomststrategie.
Ben jij een optimistisch mens, Anneloes?
Ik ben zeker optimistisch. Ik denk wel dat het echt tijd is om dit soort klimaataspecten echt serieus mee te gaan nemen in de ruimtelijke ontwikkeling. Maar ik word altijd weer verrast eigenlijk bij iedere studie die we doen over hoeveel mogelijkheden daarvoor zijn. En ook hoe interessant ontwerpen worden en projecten worden als je dat meeneemt. Wat we vaak zien is dat in het begin als we een ontwerp maken en het gaat over klimaatadaptatie, dat het wel eens is van, oh jee, moet dat er ook nog bij? Het moet al duurzaam, het moet al circulair, ook nog klimaatadaptief. Maar dat als we vervolgens echt aan het ontwerpen gaan en we kijken wat is er mogelijk, wat is er soms langzaam in stappen nodig, vaak het ontwerp veel interessanter wordt. Ook omdat zaken voor klimaatadaptatie, zoals bijvoorbeeld meer groen, natuurlijk ook een veel mooiere, prettigere leefomgeving opleveren.
Dus het gaat allemaal goed komen?
Als we er serieus op in gaan zetten, is er heel veel mogelijk.
Nog even terug naar Peter Smit, bestuurder van Waterschap Amstel-Gooienvecht. Want wat kunnen we zelf doen om onze omgeving aan te passen aan het klimaat?
Ja, er zijn heel veel waardevolle initiatieven. Wij van het waterschap hebben sinds kort het Doelloket. Ga daar eens op kijken op agv.nl. En verder zijn er heel veel goede initiatieven van gemeenten, van waterschappen, maar ook vaak gezamenlijk. Zoals heel leuk is het NK Tegelwippen. Dat is vorig jaar ontstaan als een soort competitie tussen Amsterdam en Rotterdam. Om bewoners of buurten te bewegen van, wip nou die trottoirtegels eruit, die stoeptegels weg en lever die in. En vaak krijg je er dan wat voor terug, hè, plantjes of hulp bij de aanleg van een geveltuintje of de aanleg van een fijne tuin. Ga ook tegelwippen en laat je inspireren dan bij de groene klimaatpleinen. Bij jouw tuincentrum, er zijn er al meerdere, ook bij ons in het waterschap juist. Dus dat is heel mooi. En laat je dan inspireren tot een tuin die bijdraagt aan, nou ja, dat je schaduw hebt, dat je regenwater vasthoudt. Dus die groene klimaatpleinen ook een aanrader.
Je luisterde naar de derde aflevering van De Wereld van Water over hoe we ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Wil je weten wat je zelf kan doen? Kijk dan op agv.nl/doe-mee of ga naar een klimaatplein bij een tuincentrum bij jou in de buurt. In de volgende editie ga ik onderzoeken wat het waterschap doet om het aantal planten en diersoorten in Nederland weer terug te brengen naar het oude niveau. Ik hoop dat ik na mijn kaplaarzen eindelijk mijn lieslaarzen aan mag. De Wereld van Water is een podcast van Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Mijn naam is Bart Krul, presentatie en redactie. Lodewijk Blijerveld, redactie. Bram van Dijk, techniek en montage. Pieter van Vliet, muziek en eindmix. En Daan van Schijndel, artwork.